Hallo en welkom in de nieuwe Ondernemersboekencast, aflevering nummer 96. En vandaag bespreken we het boek Limitarisme. In het begin moest ik erg wennen aan het woord. Ik sprak me heel tijd als ik het aan mensen moest uitleggen wat het was. Het is het boek van Ingrid Robijns. Als je naar de video kijkt, zie je, het is wel een redelijk dik boek. Er zitten wel heel veel footnotes in. Wat dan nog, praten we over 330 pagina's. Dus het is toch wel een redelijke pil. En het is ook. Er staat veel data in. Dus het is niet zo, het is niet een verhalend geschreven boek dat je er lekker doorheen leest. Het is veel data. Dus het is, ik heb er ook best wel lang over gedaan om het boek te lezen in verschillende etappes. Maar omdat we zo lang een tussentijd hadden tussen onze vorige opname en deze, ben ik wel blij dat ik het hele boek heb helemaal kunnen lezen. Want ik vind het wel echt een heel interessant boek. Robijns is filosoof en econoom. En ze is hoogleraar ethiek van instituties. Ik weet niet precies wat dat laatste aan toevoegt, maar aan de Universiteit van Utrecht. Als ik mensen al vertel, zeg ik altijd, ja, ze is professor aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft het boek oorspronkelijk in het Engels geschreven. Dat vond ik toch wel grappig. En daarna is het in het Nederlands vertaald. De Engelse versie is overigens sinds, volgens mij deze week, ook gepubliceerd. We hebben het boek van de uitgever gekregen. Ook goed om even te melden, niet vergeten, van de bezige bij. Ik vind het een heel interessant boek. Wat het met mij deed, was dat ik eigenlijk nog meer mijn ogen waren geopend over hoe groot dit probleem eigenlijk niet is. En het boek staat vol met data over waarom het eigenlijk een heel slecht idee is dat enkele mensen zoveel geld hebben. En dat enkele mensen zoveel geld, dat wordt je dan ook helemaal duidelijk in het boek. Wat die waarden dan zijn, hoeveel mensen dat zijn, wat de getallen zijn. En waarom de rest van de mensheid daaronder leidt. En het boek past enorm in deze tijd. We hebben deze opname op 17 januari 2024. Het is, op dit moment wordt vergaderd in Davos vanuit World Economic Forum. Er is bijvoorbeeld een brief geschreven van 250 miljardairs richting het WEF van TaxMe. Wij moeten gewoon belast worden op wat we mee bezig zijn. Sebastian Klein, die we ook allebei kennen, die heeft vorig jaar Blinkist verkocht, zijn aandeel. En heeft dat vermogen eigenlijk weggegeven aan een stichting. En is daar de laatste maanden erg actief aan het publiceren op LinkedIn over dat onderwerp, over vermogen weggeven, wat heb je nou werkelijk nodig? En is ook in Davos aanwezig om tussen quotes, want ze zijn met z'n tweeën, te protesteren over belast ons in godsnaam. En een ander aspect ook weer, dat is de dochter van de medeoprichter van BASF. Zijn kleindochter, die heeft nu 25 miljoen van haar vermogen, gaat ze weggeven. Maar daar kan je waarschijnlijk zo meteen nog iets meer over vertellen, want het zit in jouw regio. En er zijn een aantal goede documentaires op dit gebied van tegenlicht. En ook in januari, want in het boek wordt het vernoemd, het rapport van Oxfam Novem, Survival of the Richest. Hier wordt het rapport van vorig jaar genoemd. Maar ook dat rapport is nu net deze week uitgekomen. Ook daarin weer wordt gezegd, de rijken worden nog steeds rijker. Tada, verrassing. Wat ik had in het boek, ik was aan het lezen, ik was denk ik op de helft ongeveer. En toen was ik toe aan verlichting, aan de oplossingen. Het was alleen maar eigenlijk, je leest alleen maar het negatieve, waarom dit zo'n ellende is, waarom het probleem is, wat de problemen zijn. Maar eigenlijk niets van oplossingen wordt er gedeeld. En dan dacht ik, laat ik dan maar eens beginnen met hoofdstuk 10. Het hoofdstuk over de quotes tussen de oplossingen. Want het principe. Wat ze zelf ook al zegt in de inleiding is, ja, eigenlijk ben ik vooral van het onderzoeken. De onderzoekvraag van, kan iemand te rijk zijn? Dat is haar centrale vraag die ze daarin stelt. En niet zozeer van de oplossingen. Dus haar oplossingen die ze noemt in het boek zijn ook wat hoog. Dus op een hoger niveau. Die is niet echt concreet. En dus toen ik het hoofdstuk 10 had gelezen, was ik nog niet echt bevredigd tot dat gebied van, oké, dit zijn de oplossingen, dat gaan we zo implementeren en zijn we gewoon klaar. Dat vind je dus niet in het boek. Dat was mijn idee. Het boek van Sander Schimmelpenninck bijvoorbeeld. Sander en de Brug was daarin veel beter. Die had hele concrete oplossingen uitgewerkt met bedragen. Dus dat gaf mij weer heel veel bevrediging, dat boek toen. Dus dat is mijn korte introductie, inleiding in dit boek.
Nou, ja, niks aan toe te voegen, Enno.
Dat kan niet.
Nee, is leuk dat je dat zegt. Want ik zat ook toen we dat boek op de agenda hadden gezet of hadden ingepland, toen had ik ook niet scherp dat deze week, precies deze week in Davos, iedereen samenkomt. En ik had ook niet scherp dat Sebastian Klein, want dat wist ik ook niet van tevoren, dat hij met Engelhorn heet zij, een vrouw die in Wenen studeert. En zij is of de kleindochter of de achterkleindochter van een van de BASF-oprichters. En op zich is die combinatie wel interessant. Dus Sebastian Klein heeft het geld zelf verdiend. Hè? Klassieke ondernemer, Blinkist, die maken samenvattingen van boeken. Dus dat is eerste generatie rijkdom. En Engelhorn is derde of vierde generatie rijkdom. En die zegt van ja, ik heb het ook alleen maar van mijn over en grootmoeder geërfd. Waar gaat dit over? En zij hebben dus samen Text Me Now. Hebben ze daar met een bord gestaan met z'n tweeën. En dat is ook in de Zwitserse kranten terechtgekomen. Omdat zij met z'n tweeën daar staan. Er staan 20 politieagenten op 10 meter afstand. Dat heeft hij ook gepost. Dus voor de mensen die het leuk vinden, Sebastian Klein. En Sebastian Klein is ook tegelijkertijd de initiator of hoofduitgever van een blad in Berlijn, Neue Narrative, dus het nieuwe narratief. Dat is best wel intellectueel goed tijdschrift, maar het is ook wel heel leuk om hem te volgen. Ja, omdat hij dus, net zoals mevrouw Engelhorn, eigenlijk gewoon zegt van ja, belast me maar. Stuur maar de belastingaanslag. Ik heb dit niet verdiend. Dus wat dat betreft, een leuke context om het over dit boek te hebben. En aansluitend op wat jij net hebt gezegd, voor de mensen die vaker naar ons luisteren of ook niet vaker naar ons luisteren, dit boek past in best wel in een ontwikkeling die al lang gaande is, denk ik, gestart met Piketty. Misschien dat we dadelijk wel even opkomen nog. We hebben het boekje van Sander Schimmelpenninck besproken. Ik ben het met jou eens dat het daar heel concreet wordt bij Sander. En wat ik nog steeds een fantastisch boek vind, wat wij geloof ik ook besproken hebben, is de Spirit Level, waar het over ongelijkheid gaat. Waar zeer uitgebreid eigenlijk uitgelegd wordt wat nou eigenlijk zo slecht is aan ongelijkheid. Of omgekeerd geredeneerd, als de ongelijkheid minder wordt, dan worden alle andere problemen waar je het over kunt hebben, allemaal beter. Die gaan allemaal richting oplossing. Dus ongelijkheid oplossen lost heel veel problemen op. Ik vond het boek ook een beetje lastig te lezen, een beetje zwaar. Ik geef toe dat ik helemaal aan het begin een hoofdstuk had gelezen, heb ik het laten liggen. En toen heb ik gisteren en eergisteren het boek eigenlijk gelezen. En het is toch een soort, ik zou zeggen, een verzameling van heel veel literatuur die wij al besproken hebben. Dus we moeten maar even kijken waar we de diepte in gaan. Jij start altijd met hoe het boek ingedeeld is. Dus misschien dat we dat gewoon nu ook moeten doen. En dan even moeten kijken waar willen we de diepte in en waar verwijzen we naar dingen die we eerder hebben besproken.
Nee, over die boeken die je noemde, we hebben nog een paar meer die we dan in die lijn hebben besproken. We hebben nog de Tyrannie van Verdiensten van Sandel, past natuurlijk ook enorm in. Fantoomgroei, hebben we al een hele tijd geleden besproken hebben. Maar ook Milieudeels in de Kantine. Ja, dus we hebben best wel wat boeken wat op dat vlak besproken. Dus we zitten in een lijn. Het boek heeft 10 hoofdstukken. Als ik de inleiding niet meereken. Hoeveel is te veel, is het eerste hoofdstuk. Het houdt de armen arm terwijl ongelijkheid toeneemt. Hoofdstuk 3 is het is besmet geld. Hoofdstuk 4, het ondermijnt de democratie. Nummer 5, het steekt de wereld in brand. Nummer 6, niemand verdient het om multimiljonair te zijn. Nummer 7, met het geld kunnen we zoveel dingen doen. Nummer 8, filantropie is niet de oplossing. Nummer 9, ook de rijken zullen hiervan profiteren. Nou, dat hebben we ook al eerder besproken, dat soort zaken. En nummer 10, de weg vooruit. Zoals ik al zei, nummer 10 is het hoofdstuk van tussenkootje de oplossingen. En in de inleiding vertelt ze al eigenlijk een beetje wat zij ziet als de grens. Want het eerste hoofdstuk is hoeveel is te veel. Maar eigenlijk vertelt ze in de inleiding al wat haar grenzen zijn. Wat haar limieten volgens haar zijn. En de limiet is politiek gezien, want ze heeft eigenlijk drie grenzen: een rijksdomsgrens, een ethische grens en een politieke grens. En die politieke grens is 10 miljoen. Daar zou de overheid ook moeten ingrijpen. Maar de ethische grens, die ligt veel lager. Die ligt op 1 miljoen. En die getallen, die heeft ze niet zomaar zelf bedacht. Dat komt uit onderzoek. Wat eigenlijk de meeste mensen vinden dat voldoende zou moeten zijn. Dat we daar ergens een grens stellen met elkaar. Sterk, niet alleen de middenklasse of aan de andere kant. Maar ook de rijke mensen zeggen, ja, ergens zit daar wel een soort grens. Hè, dus één huis, twee luxe auto's. 1 miljoen per persoon ongeveer was op uitkwamen. En dus als je een gezin bent van vier, dan heb je 4 miljoen als gezin aan vermogen. En dus dat klinkt voor de meeste mensen als een heleboel geld. En dat is het natuurlijk ook. Maar in verhouding tot wat zij beschrijft in het boek, is het peanuts. Want de meeste mensen die ze benoemt, de rijken en de superrijken zoals ze het noemt, dat gaat over miljarden in plaats van 10 miljoen. Dus dat is wel interessant. En ze noemt bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk, hoeveel is te veel, ook de Patriotic Millionaires. Het is een groep van miljonairs die dus ook een verandering in die wereld willen hebben. Nou, dat komt steeds terug. Je ziet aan de ene kant, beschrijft ze telkens met data hoe ernstig het probleem is. Maar tegelijkertijd laat ze ook zien dat er best wel wat partijen in de wereld zijn die hier al met die verandering gestart zijn. Dus dat is wel mooi om te zien. Dus dat, de inleiding, de inhoudsopgave in hoofdstuk 1.
Ik wil wel meteen iets zeggen over die discussie over wat dan die grens zou zijn. En dan loop ik misschien toch even vooruit, want helemaal achter in het boek wordt Jeffrey Sachs geciteerd. En die zegt van, nou als je nou die grens op 1 miljard zou leggen, en bij die miljardair zou je alles bij elkaar optellen wat boven die grens van die miljard is, zou je alle problemen van de wereld kunnen oplossen. Dat noemt ze helemaal aan het einde van het boek. Ik weet even niet exact op welke bladzijde. En toen dacht ik van, je hebt elke keer de vraag, en dat heb je bij Sander Schimmelpennink, maar ook aan anderen, waarom is de wereld zoals die is, terwijl die in het nadeel is van 99% van de wereldbevolking? En dan denk ik, juist omdat zij hoogleraar is, dat het interessanter zou zijn geweest, en dat is een waardeoordeel wat ik uitspreek, om eens te kijken waarom worden die veranderingen niet doorgevoerd als de wereld tegen het belang van de meerderheid ingaat. En de verklaring, en die staat bijvoorbeeld ook in Tyranny of Meritocracy, is dat mensen toch het idee hebben, en Sander Schimmelpennink noemt dat ook heel vaak, dat ze toch met iets akkoord gaan, omdat ze de hoop niet hebben opgegeven dat ze ooit ook nog miljonair worden. Dus als jij die grens naar verhouding laag legt, ik zal maar zeggen op 1 miljoen. Dan zeggen een hele hoop mensen van, nou, ik heb weliswaar op dit moment helemaal niks op mijn rekening staan. Maar stel je nou voor dat ik toch rijk zou worden, dan vind ik 1 miljoen eigenlijk helemaal niet zoveel. Dus ik vind die miljoen eigenlijk, ik vind die grens veel te laag. En daarom vond ik dat wat Jeffrey Sachs deed juist zo intelligent en zo interessant. Om te zeggen, nou, als wij nou een bedrag nemen waar eigenlijk nog maar 0,1% van de wereldbevolking boven zit en dan nog steeds alle problemen opgelost worden, zou dat niet eens een interessante discussie zijn. Dus als je het al over WEF en Davos hebt, dan zou ik dus, en ook al ben ik ver, 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 ver verwijderd van die grens, zou ik zeggen, weet je wat, als we nou gewoon van boven naar beneden eens beginnen en zeggen, nou laten we nou in eerste instantie gewoon bij een miljard die cap doen, dan lossen we de problemen en dan kunnen we daarna wel weer kijken door dat positieve effect wat het heeft, dan kun je daarna wel weer verder verlagen. Maar start je aan de verkeerde kant en zeg je, ik vind 1 miljoen al heel erg veel. Wat ik overigens denk niet zo heel veel is als je tegenwoordig naar de onroerend goedprijzen kijkt. Ja, kijk maar als mensen in de Randstad ergens een huis hebben, in het centrum of zo. Maakt niet uit of dat dan Amsterdam of wat dan ook is. Dan zit je snel bij dat bedrag. En daardoor blokkeer je denk ik weer die discussie. Dus ik begrijp wel wat ze doet. Ik vind die uitsplitsing wel interessant. Maar ik weet niet of dat zeer dogmatische, het laag inzetten van die grens, er juist naartoe leidt dat je je doel niet weet te bereiken.
Ja, en waar ze ook niet super duidelijk in wordt in het boek is dan, want hij zegt dan, ja, dan toppen we dat af op die 1 miljard. En dat is dus gewoon de rest van het vermogen bij dan gewoon kwijt. Dat is de gedachtegang. En dat is niet iets waar Ingrid erg concreet in wordt. Want ze heeft het dan over oplossingen. Maar het is niet zo dat mensen die dan op 10 miljoen vermogen zitten, dat die de rest van het vermogen nu per direct kwijt zijn. Dat is niet, dat staat nergens in het boek vermeld, bijvoorbeeld. Hè. Dus ze zegt een aantal maatregelen die zou daar een verandering kunnen brengen. Maar het brengt eigenlijk niet per direct een oplossing wat zij voorstelt.
Daarom vind ik bijvoorbeeld, om het punt op te pakken wat jij net zei, het boek van Schimmelpennink ook zo sterk. Omdat hij daadwerkelijk die vermogenstransitie laat zien via, en dat is nog steeds het meest zinvolle, en dat is ook gewoon het klassieke idee, gewoon via de erfenis. Dus als je de erfenissen zou belasten en je weet hoeveel vermogen er vererfd gaat worden de komende tientallen jaren, dan zou je daar die transitie in gang kunnen zetten. Alleen wat ik zo sterk vind aan het argument van Jeffrey Sachs is dat als je zou cappen bij 1 miljard, natuurlijk voor alles wat daarboven zit, nul verandering is aan het leven van die mensen. Dus je hebt op geen enkele manier, hè, bedoel, ze kunnen zelfs hun private jets en weet ik veel wat allemaal behouden, los van alle andere klimaatdiscussies, et cetera. En Als je te veel op één hoop gooit en te veel tegelijkertijd wilt en die grenzen te laag inzet, dan leidt dat eerder ertoe dat je geen sociale verandering kunt doorvoeren. Dus een klassiek voorbeeld is natuurlijk die slavernij. Daar had je een hele ethische discussie over kunnen voeren. Heel belangrijk. Alleen hoe heeft men het opgelost? Door degene die slaven hadden gewoon geld te betalen. Kun je zeggen van ja, maar eigenlijk is het hartstikke fout en hebben ze ook nog geld gekregen. Maar de slavernij werd daar wel door afgeschaft.
Ja, dat is hoofdstuk 3. Daar gaat het over het is besmet geld. En dus dan analyseert ze eigenlijk hoeveel geld er in een markt eigenlijk besmet is. En met besmet bedoelt ze bijvoorbeeld het boek wat we ook besproken hebben, Nazi-miljardairs. Dus de mensen die in nazi ondernemers die in nazi-tijd verschrikkelijk veel rijker zijn geworden. Maar ook slavenhandel, zoals je net al beschreef, wat daar genoemd. Maar ook politiek leiders die nog op dit moment hun eigen land en mensen plundert. Dus neem maar een aantal landen in Afrika. Corruptie noemt ze. En ze noemt ook bedrijven die eigenlijk producten maken die dus slecht voor de mensheid zijn. En toch daar dus een aantal ondernemers verschrikkelijk rijk mee worden. Denk aan, wat zij noemt bijvoorbeeld de familie Sackler, die OxyContin verkochten. En ze wisten dat het slecht was voor de uiteindelijk van mensen en toch bleef dat doen. Union Carbide, dat is in India. De kleding in die sweatshop worden verkocht, waar nu keten die zoveel producten verkoopt, dat die eigenaar zo verschrikkelijk rijk wordt van producten die eigenlijk maar 3 keer gedragen al bijna stuk zijn. En Amazon, even een heel modern bedrijf waar iedereen hilarisch over is, hoe goed Jeff Bezos dat heeft opgezet. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden als je erover nadenkt, wat die mensen hebben gedaan om uiteindelijk dat vermogen te vergaren, is vooral grondstoffen, landen, mensen uitbuiten. En dat definieert zij als besmet geld. Hè? Het geld wat we eigenlijk verdiend hebben over de rug of over de grond of wat dan ook van anderen. Dus wel een interessant hoofdstuk om dat ethische stuk ook voor jezelf helder te krijgen. Waar zit die grens en hoe zoek ik die op? Hè? Want je kan dan zelf makkelijk zeggen, ja, dat is niet handig. Maar ja, roken en nu is het vapen. Het is allemaal hetzelfde, allemaal dezelfde strategie. We worden rijk van vapen, terwijl we weten dat het verschrikkelijk slecht is voor jeugdigen. En toch verkopen we het, want we hebben een inkomen. Het ondermijnt de democratie. Die laat ik even aan jou. Hoe vind je die?
Ja, dat is natuurlijk het klassieke thema, hè? Dat je eigenlijk, en dat komt aan het eind van het boek bij filantropie ook weer terug, geld corrompeert, veel geld corrompeert absoluut, zou ik maar zeggen. En dat is tegen het principe dat je eigenlijk gelijke stemmen hebt, hè? One person, one vote. En dat gaat natuurlijk ook om toegankelijkheid. Die dingen noemen ze dan bijvoorbeeld niet, maar voorbeelden die wij natuurlijk wel vaker hebben genoemd, is dat als Bill Gates met iemand wil praten, dan krijgt hij bij Mark Rutte wel een afspraak. En als iemand anders, ik bedoel, de zwerver, krijgt geen afspraak bij Mark Rutte. Nou, dat gaat tegen ons democratisch principe in. Nou, die heb je natuurlijk in alle schakeringen. Zij pakt er een hele hoop dingen uit, paspoorten die mensen van Malta en Cyprus krijgen. Ja, zou je natuurlijk als EU gewoon een standpunt over moeten innemen. En dat vergelijkt ze met de manier waarop we met vluchtelingen omgaan, hè? Dus heel simpel gezegd, als je dictator bent in Afrika. En je buit je eigen bevolking uit en je exporteert de grondstoffen en je wilt een paspoort van Malta hebben of van Cyprus, dan krijg je hem wel. En als jij met een bootje oversteekt, dan moet je van geluk spreken als je het overleeft. Dat klopt. Dus ze is natuurlijk hoogleraar ethiek ook. Ja, en wat we natuurlijk eigenlijk los van deze hele problematiek over limitarisme, natuurlijk ook los daarvan zouden kunnen oplossen. En ik vind dat ze wel heel veel vaak op één hoop gooit. Is dat bijvoorbeeld toegang tot de Tweede Kamer, het lobbyen, het geld kunnen geven aan politieke partijen. Dat kun je gewoon allemaal verbieden. Dat heeft helemaal niks te maken met miljardairs of niet. Ja, als je miljardair bent, dan is het misschien makkelijker om geld aan een politieke partij te geven. Maar je kunt ook gewoon los daarvan die discussie scheiden en zeggen: wij vinden het niet goed als mensen geld aan politieke partijen geven, want ze geven alleen maar geld omdat ze invloed willen uitoefenen. En dan heb je ook een hele hoop andere dingen, banen voor politici die dan net in de regering hebben gezeten. We hebben in Nederland ook een hele hoop discussies over gehad. Daar kun je ook zeggen van, nou, dat wordt gewoon niet gedaan. Of er zit 5 jaar tussen en niet 3 maanden. Nou, gaan ze maar door, gaan ze maar door. Dan kwam nog even haar voorbeeld van de discussie in Nederland over het afschaffen van de dividendbelasting. et cetera. Superrijke personen die mediabedrijven opkopen. Nou, ga zo maar door. Ja, mijn conclusie blijft eigenlijk dat door alles op één hoop te gooien, het je wel steeds complexer maakt. Dus je kunt bijvoorbeeld wel zeggen bij de media, ook een enorme discussie in Nederland, wij vinden bijvoorbeeld dat die gescheiden moeten zijn en dat je daar meer moet naar kijken, dat niet te veel bedrijven te veel verschillende kranten en zo hebben. Wie neemt daar eigenlijk invloed op? Zou je dat niet meer stichtingen op afstand moeten zetten? Nou, ga zo maar door, ga zo maar door. Want dingen van elkaar scheiden, een probleem in stukken hakken, want dat is eigenlijk waar het eigenlijk gaat het over ook. Over het gehalte van onze democratie. Je kunt best de democratie sterker maken zonder dat je het hebt over het limiteren van het vermogen van iemand.
Ja, het ook wel dit met dat media is natuurlijk ook actueel. Want in december is aangekondigd dat een van beide uitgevers, even kwijt welke, RTL gaat overnemen. Dat wordt natuurlijk nog langs de. Of DPG was het, ja. En dus eigenlijk zijn er maar twee mediabedrijven nog straks in Nederland. Daar houdt het mee op. Dat is het gewoon. En een ander fantastisch voorbeeld, juist totaal omgekeerd, vind ik die documentaire die ik ook aan jou gestuurd volgens mij. Tom, bedoel ik dan? En ik zal in de link in de show notes opnemen. Dat is die burgemeester in Graz. Waarbij zij twee elementen, als je praat over het bureaucratische stuk, hè, de democratie moet ik zeggen. Waarbij zij dus elke dag 4 uur ruimte maakt om te spreken met burgers. En dus niet met alleen ondernemers, met alle burgers. Iedereen die maar wil, kan een afspraak met haar maken en kan met haar op kantoor met haar praten. En ze gaat ook langs bij de gemeentewerkers en bij de hulpdiensten om even met die mensen te praten. Dus daar zie je dat aspect. En daarnaast zie je ook het limietgedachte bij haar heel erg sterk terugkomen. Want zij heeft namelijk een bepaald inkomen, 8600 euro per maand. Ze zegt, ik heb niet meer dan 2000 euro nodig per maand. En de rest geeft zij aan die burgers die bij haar komen op gesprek met problemen. En dus als een burger langskomt en die heeft geld nodig omdat de gasrekening te hoog was, weet ik veel wat. Dan zegt ze, nou weet je, je krijgt van mij 300 euro. Heb je je bankoverwijzing, krijg je 300 euro van mij, kun je deze maand in ieder geval redden en kun je in ieder geval gewoon eten kopen. En soms zegt ze, ja, deze maand heb ik mijn geld op, maar volgende maand sta je op mijn lijst en dan kom je aan de beurt. En ik vond dat zo'n gaaf, tegenhangend verhaal, dat je ook ziet dat mensen in staat zijn om wel het juiste te
Ja,
doen.
dat vind ik dus helemaal niet goed. Dat vind ik
Nee.
helemaal niet, nee, vind ik helemaal niet goed, omdat het geen institutionele oplossing is.
Nee, dat
Dus,
is zo, maar het is wel een voorbeeld dat iemand zelf dat oppakt gewoon.
maar dat is nou precies elke keer wat er gebeurt. En dat is mediatechnisch, is dat heel attractief en leuk om naar te kijken. Maar dat is nou juist helemaal niet de manier waarop die discussie gevoerd zou moeten worden. Dus om even bijvoorbeeld naar media en machtsconcentratie te gaan. Of ook even die over politieke partijen. Er moet een discussie gewoon plaatsvinden. Of we wel of niet het correct vinden dat door giften invloed wordt uitgeoefend op politieke partijen. Dan moet je gewoon daar een, weet ik veel wat, een petitie starten. Of in Zwitserland zou je daarover stemmen. En dan zou je op een gegeven moment moeten zeggen: nee, dat willen we niet. We zijn daar klaar mee. Het wordt gewoon verboden. Punt uit. Bij mediaconcentratie, we hebben. Iedereen kent antitrust-wetgeving. Je moet met elkaar daarover hebben. Is dat wel of niet wenselijk? En wat is het percentage wat bijvoorbeeld een partij mag hebben? En dan mag het 10% zijn, 20% zijn. Daar is wetgeving voor bedoeld. Goede wetgeving die de belangen van de burger beschermt. Mag een politieke partij uit één persoon bestaan? Die ze wel dan oplicht, zonder de naam te noemen. Of heeft een politieke partij, als je een politieke partij hebt en je meedoet in Nederland aan het politieke bestel, zijn daar gewoon bepaalde regels voor waar een politieke partij aan moet voldoen. Zo moet je het oplossen. En dan kun je natuurlijk die reportage maken over die burgemeester van Graz, die dan zelf, omdat ze zo'n sympathieke persoon is en het beste met iedereen voor heeft, dan min of meer vanuit de eigen portemonnee nog mensen helpt. Maar dat is nou juist bijvoorbeeld wat in het boek hier over filantropie bijvoorbeeld wel heel goed aan bod komt. Dat je dus juist niet vindt dat een miljardair, dus omdat hij zoveel heeft, maar bepaalt hoe algemene uitgaven, want dat is het eigenlijk. Eigenlijk is het veranderen van je belastinggeld. En als jij dan vindt dat het geld moet worden gegeven aan het Van Gogh Museum, dan bepaal je dat, dan trek je dat ook nog van de belasting af. Terwijl we eigenlijk gewoon een tekort hebben aan leraren, aan mensen in de zorg. Het minimuminkomen te laag is, uitkeringen, weet ik veel wat allemaal. En dat vind ik dus daar hetzelfde. Dus ik blijf toch pleiteren, eigenlijk meer voor de schimmelpenningoplossing. Dat je gewoon echt met elkaar moet kijken hoe wil je eigenlijk een samenleving inrichten. En hoe wil je niet afhankelijk zijn van toevallig iemand die het beste met zijn medeburgers voor heeft.
Oké, dat was overigens hoofdstuk 8. Filantropie is niet de oplossing. Dat je beschreven. Ook de rijken zullen hiervan profiteren. Dat hebben we eigenlijk al, denk ik, besproken in het termen van diensten. De spirit level komt dat zo'n beetje terug. Het gaat er gewoon om dat eigenlijk, en dat kun je je haast niet voorstellen als je niet zo rijk bent, maar dat die rijken ook lijden onder de rijkdom. En eigenlijk de hele tijd bezig zijn met beschermen en zichzelf afzonderen en niet meer contact met de werkelijkheid hebben en veel drugsgebruik. En er zijn heel veel dingen waarom je kunt zien dat ook die rijkdom ongelukkig maakt en niet zorgt voor welzijn. Dus dat is nou, in het kort, want ik denk dat even mijn voorkeur om te even kijken naar dat hoofdstuk 10, de weg vooruit. Wat zijn nou de 8 elementen die zij noemt om dat op te lossen? Of om maar mee te slag te gaan. En het eerste begint met het ontmantelen van de neoliberale ideologie. Wat vind jij van dat stuk? Ben ik wel benieuwd naar.
Ja, daar ga ik het volgende over zeggen. Want dat is waar ik gisteravond ook aan zat te denken. Een hele hoop filosofen die ze citeert. Jeremy Bentham, Hobbes, weet ik wat allemaal. Het is allemaal eigenlijk klassieke liberale filosofie. Dus eigenlijk die voorstellen waar zij het over heeft. En dat zou je wat dat betreft misschien ook wat zuiverder nog moeten uitleggen qua begrippen. Neoliberalisme en liberalisme. Eigenlijk is progressieve belastingen en erfenissen fatsoenlijk belasten. Dat is gewoon klassiek liberalisme. Dus als je het over die terminologie hebt, dan, en dat was hier beter geweest, als je de link zou hebben gemaakt met dat neoliberalisme in deze context eigenlijk gewoon aristocratie betekent. Dus je zegt, iemand heeft eigendom. Vroeger was dat de adel die grote landgoederen had en de rest werkte op het land. En als je op het land werkte, dan kon jij niet in die middeleeuwse standenlogica. Jij kon niet van boer edelman worden. Dat kon niet. En het neoliberalisme is eigenlijk een conservatieve, zeg maar geen liberale ideologie. Dat is een conservatieve aristocratische ideologie. Waar het om gaat te zeggen: ik ben miljonair geworden en ik ga geen belasting betalen. En ik wil overigens ook dat de volgende generatie en de generatie daarna mijn vermogen gewoon kunnen erven. En eigenlijk, dat is wat schimmelpenning altijd, of ook andere renteniersmaatschappij noemen. Dat is een aristocratische maatschappij. Vroeger was het land. Tegenwoordig is het onroerend goed. Of aandelen. En dan kan het via belastingparadijzen of niet via belastingparadijzen gaan. Waar iemand eigenlijk gewoon zit en gewoon zijn vermogen aan het beheren is. En dat is eigenlijk in deze context neoliberalisme. Alleen neoliberalisme wordt normaal gesproken gebruikt om de rol van de overheid zoveel mogelijk terug te dringen en te zeggen dat alles veel beter georganiseerd zou kunnen worden volgens de regels van het bedrijfsleven. Dus ik vind dat voor de rest verwarrend. Ik bedoel, we kunnen die 8 punten wel even doorlopen om het misschien te verduidelijken. Maar ik vind dat het, ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom ze niet gewoon laat zien dat het limitarisme eigenlijk gewoon volgens de liberale ideologie helemaal niet in tegenspraak is.
Ik zei ook, ik ben begonnen in het eerste hoofdstuk en ik heb gelezen en ik vond heel veel dingen super interessant. En op dat moment dacht ik zoiets van, oké, maar wat zijn nou dan die oplossingen? En toen ging ik die oplossingen in hoofdstuk 10 lezen, dacht ik, en er was er nog geen bevrediging van dat gevoel. Dat ik dacht van, oké, dit is het. Ze zijn vrij hoog over die oplossingen. Bijvoorbeeld klassebarrières afbreken of betere balans tussen de economische machten. De fiscale beslissingsmacht van de overheid herstellen. Het zijn allemaal, ja, ik denk ver van mijn bed ideeën. En die dingen wat jij net schetst, om eens wat te zeggen, dat je zegt, hè, als politieke partij in Nederland of in Europa mag je geen, dan kun je niet middelen ontvangen van particulieren of bedrijven. Het is, dat kan gewoon niet. Nou, als je dat soort regels opstelt, is super, super duidelijk. En we gaan weer gewoon belasting invoeren zoals het is naar verdienen. En dat is dan de laatste, hè? Dus een halt toeroepen aan de intergenerationele overdracht van rijkdom, oftewel met schenking en erfenissen. En dat radicaal begrenzen. Dat is super helder en duidelijk. Maar die andere oplossing, ik vind ze ingewikkeld.
Nou, wat ik al eerder zei, het grote probleem is dat als je een hele hoop dingen op één hoop gooit, de kans dat je dan een verandering teweeg weet te brengen, neemt dan automatisch af. Dus als je bijvoorbeeld, noem maar even iets, en ondanks het feit dat bijvoorbeeld Schimmelpenninck daar ook voor pleiteert, ik zou maar zeggen, sociale dienstplicht, ben ik overigens 100% voor, heeft in principe helemaal niks te maken met het beperken van het vermogen. Dat zijn twee volledig verschillende dingen. Christian Felber, waardeer ik zeer, heeft helemaal niks te maken met limitarisme. Dus waarom zou je het zo complex maken? En daarom had ik de discussie wel interessant gevonden om te zeggen van, nou, wat zou er nou tegen zijn? Ik zou wel eens Jeffrey Sachs willen zien aan tafel samen met Ingrid Robijn. En dan horen van, als hij zegt van, ja, room maar vanaf een miljard alles af. Van, hoe ga je het dan daadwerkelijk doorvoeren? Uiteindelijk wil je dat iets tot stand komt. Schimmelpenninck heeft een heel goed voorstel gedaan. Alleen hoe krijg je de meerderheid elke keer achter een verandering? En daarom denk ik dat je heel erg moet oppassen om. We hebben in de klimaatdiscussie altijd gehad over bijvoorbeeld vegetariër worden en weet ik veel wat. En dat je de auto niet meer mag gebruiken en niet meer in het vliegtuig mag stappen. Hoe meer dingen je toevoegt, hoe meer de burger zegt: ja, maar ik wil wel gewoon lekker barbecuen. Ik wil wel gewoon één keer per jaar, ik werk me helemaal het schompus op in de bouw. Ik wil gewoon één keer per jaar lekker in een vliegtuig naar, weet ik veel wat, Canarische eilanden kunnen stappen. En hoe meer dingen je toevoegt, des te groter is de kans, dan krijg je toch populisme. Dat de mensen zeggen van, jij komt mij, havermelkelite, jij komt mij uitleggen dat ik niet, terwijl ik het hele jaar met schompers werk in de bouw, niet naar de Canarische eilanden mag vliegen, niet mijn biefstuk op de barbecue mag leggen in de zomer. Terwijl jou, dat zegt diegene dan niet, maar terwijl jouw CO2-output of uitstoot vele malen groter is dan die biefstuk die ik op de barbecue leg. En ik denk dat we daar ontzettend moeten oppassen. En we hebben het al vaker gethematiseerd. En zeker nu met het populisme zul je daar nog meer rekening mee moeten houden. Omdat je overal in Europa exact dezelfde tendens vindt. Dus probeer, ik zou zeggen, probeer de meerderheid die je achter je weet te krijgen zo groot mogelijk te maken. En laten we vooral met z'n allen oppassen dat, omdat we ons allemaal in die intellectuele bubbel bevinden, we niet de voeling met de hele samenleving kwijtraken. En voor de mensen die dat interessant vinden, een van de allerbeste boeken, en ik geloof dat ik het boek steeds beter begin te vinden, is het boek Rotterdam. Waar de NRC-journalist de straat op gaat, ja, en dat sentiment dus oppakt.
Ja, superboek. Bijzonder vond ik ook de laatste twee zinnen in het boek. Er is een enorm onaangebroken potentieel in wat de 99% zou kunnen doen. Snap ik nog, want het grootste deel wordt er niet gegund, want het geld ligt er namelijk niet. Het ligt namelijk bij die rijken, voor duidelijkheid. De belofte van een betere toekomst ligt daarom bij ons. Dus wij moeten het veranderen, de 99%. Maar voor mij heb je dan echt heel veel mensen nodig die achter, en als ik dan jou in jouw verhaal meega, die achter een eenvoudig voorstel kunnen staan hoe we dit kunnen veranderen. En die 1 miljard is natuurlijk, wat je net schetst, is natuurlijk een ideaal voorstel. Want wie is daar nou niet mee eens? Daar is iedereen het mee eens.
Ja.
Dus dat is denk ik. Maar het is, ik denk dat het ingewikkeld is. Er zijn op dit moment veel grote onderwerpen in gesprek, dat zeker met populisme. Dat het ingewikkeld is om zoveel mensen achter een willekeurig voorstel te krijgen. Omdat namelijk, het al schetst, heel veel dingen op een hoop worden gegooid en tegelijkertijd worden behandeld. En zeker ook nu met ons andere boeken. En nu is het aan ons bijvoorbeeld, wat we besproken hebben. Ja, dan zie je dat je eigenlijk niet een te groot onderwerp, niet te veel te groot onderwerp tegelijk kunt bespreken in zo'n burgerinitiatief. Je moet gewoon, of een burgerberaad, je moet gewoon één onderwerp wat je met iedereen bespreekt, zodat je met elkaar kan bedenken, oké, wat is nou hier wat ons betreft als burgers de beste oplossingen en dan dat ook werkelijk invoeren.
Ja, wat misschien nog wel interessant is, want zij noemt wel op bladzijde 292 een heel goed onderzoek waar hele goede YouTube-filmpjes van zijn, van Michael Norton en Dan Ariely. En dat zijn die video's waar Amerikanen wordt gevraagd: hoe denk jij? Dat is dan opgedeeld in 5 groepen, quintielen. Hoe het vermogen eigenlijk verdeeld is. En wat is nou het interessante aan die video? Dat de mensen denken: nou, het is wel ongelijk, maar het is vele malen ongelijker dan dat de mensen dachten. En dan vraag je dus onafhankelijk zelfs van de politieke partij: hoe denk je dat het verdeeld zou moeten zijn? En dan zeggen de mensen: nou, het mag best een beetje ongelijk zijn. Want je wilt ook niet incentive wegnemen, bla bla bla. Sommige mensen gaan daar harder voor, et cetera, et cetera. Maar het interessante is ook aan de Republikeinse kant: is er best wel een grote overeenstemming over hoe ongelijk een samenleving eigenlijk mag zijn. En als je dat voorbeeld nou zou nemen en zou vragen, even simpelweg in Nederland in een burgerberaad: vanaf waar zou je bijvoorbeeld een progressief inkomstenbelasting of een progressieve bij de erfenis, successierechten betalen, et cetera, dan krijg je natuurlijk boven 100 miljoen, krijg je natuurlijk waarschijnlijk 99% van de Nederlanders achter je. Zeg je 1 miljoen, dan zitten er heleboel mensen te kijken en denken: ja, nee, maar als mijn huis nou nog verder stijgt, dan val ik er ook onder. Dus ik denk van ja, het is interessant als je die discussie op een heel intellectueel niveau wil voeren. Dan hebben we nog wel een paar boeken in de aanbieding. Dan wordt het heel filosofisch. Hè. Ze noemt ook bijvoorbeeld Plato, et cetera. Maar als je het heel praktisch wil doen, dan zou ik juist doorzetten op schimmelpenning. En eens kijken van nou, hoe zou je praktisch gezien, wat zou je, want dat onderzoek waar ik je aan refereer, zijn ook wetenschappers. Dan zou ik zeggen, nou, ga eens Dan Ariely en ga eens Michael Norton interviewen. Of met Sander Schimmelpenning samen zitten en zeggen van: nou, weet je wat, laten we eens 100 Nederlanders of 1000 Nederlanders bevragen. En zeggen van: nou, vanuit welk progressief percentage zou u eigenlijk ervoor zijn dat de mensen hun vermogen zouden moeten overdragen? En dan ontstaat er een interessante discussie, omdat je dan de meerderheid mee zou krijgen. Want uiteindelijk gaat het er toch om, en dat is toch ook, ze heeft daar 10 jaar, doet ze daar onderzoek naar. Zij wil die wereld toch veranderen. Zij wil dat limitarisme toch doorzetten. Zij wil toch daar een cap op zetten en zeggen van: ik ga me daarvoor inzetten dat mensen die heel erg veel vermogen hebben, dat wat ze eigenlijk aan te veel aan vermogen hebben, ja, ook aan meer winst of aan meer wat ze aan te veel vermogen hebben, dat weer teruggesluist wordt naar de samenleving. Dat zou toch eigenlijk de insteek moeten zijn.
Ik zat te kijken, want voor mij stond in die inleiding wel wat van onderzoek waar de mensen, want die bedragen van die 10 miljoen, die komen volgens mij wel uit dat onderzoek.
Ja, zij refereert daar in principe ook wel aan. Alleen het grote probleem bij dit soort dingen is dat het hetzelfde als je verkiezingsonderzoeken doet. En dan zijn de mensen na de hand toch wel weer verbaasd dat er veel meer aanhang is voor populistische ideeën dan men eigenlijk had vermoed. Dus nou moet ik wel ter haar verdediging zeggen dat zij dan zegt van: nou, weet je wat, eigenlijk ik ben zelf wel voor 1 miljoen, maar laten we dan maar van 10 miljoen uitgaan. Dat is wat ze in de inleiding zegt. Alleen ik denk ook nog steeds bij 10 miljoen dat als je bijvoorbeeld de VVD zou willen meekrijgen, als voorbeeld, ik zou eens die VVD'ers willen vragen: wat vind jij nou te veel?
Oké, we sluiten hem af. Wat vind jij van het boek nu?
Ik denk nog steeds dat het een heel goed boek is om te lezen, omdat het best wel een goede verzameling is van een hele hoop andere literatuur. En het is op zich ook helemaal niet erg als een boek schuurt. Dus als je een boek zit te lezen en je bent het elke keer of elke bladzijde ben je het met de schrijver eens. Ten eerste vind ik dat persoonlijk niet zo spannend. Dus ik vind het ook helemaal niet erg als boeken controversieel besproken worden. Want alleen met schuring ontstaat er glans.
Ik denk dat de timing van het boek is super passend. Er is veel beweging op dit moment in de wereld op dit vlak. Er was net die documentaire van, ik ben even kwijt, van die persoon die ook uiteindelijk berecht was over dat hij zat te liegen in Amerikaanse onderzoek. En uiteindelijk van Trump vrijwaring krijgt. Dan zie je dus wat de politieke macht is en hoe de democratie ondermijnd wordt. Ik denk dat, wat je al zegt, dat kan je met regels gewoon ook organiseren. Met wetgeving organiseren. Je hoeft niet per se na te denken over hoe je dan het vermogen gaat limiteren. Wat ik zelf vind aan het boek, ik denk dat het een te ingewikkeld boek is geworden. Het zijn om een echt een populair boek te worden, laten we het zo zeggen. Het zal waarschijnlijk een goed studieboek zijn. voor mensen in opleiding op dit onderwerp, ethiek en economie en dat soort zaken. Maar voor een populair boek is een boek van Sander Schimmelpenning veel handiger. Want dat leest prettiger, het is makkelijker en het is ook dunner en het komt met concrete voorstellen, waardoor het allemaal ja, iets praktischer wordt om goed te organiseren. En tegelijkertijd vond ik het een super interessant boek. Ik vond het interessant om te leren dat wat er allemaal niet mis is. Maar dat betekent uiteindelijk eigenlijk dat je meer frustratie oploopt. Dat is het gevoel wat ik had. Dat je meer frustratie oploopt dat het zo ernstig mis is. Want een onderwerp als ongelijkheid, dat raakt me enorm. Maar dat het zo ernstig was, had ik me toch niet gerealiseerd. En dat gaf mij een soort teleurstelling eigenlijk. Niet in het boek aan zich, maar wel in de wereld. Dus dat was mijn verhaal.
Ja, ik weet niet of er ergens iemand op het idee is gekomen om bijvoorbeeld, het kan best zijn dat ze aan tafel hebben gezeten, Inge Robijn samen met Sander Schimmelpenning. Zou natuurlijk een interessant gesprek zijn tussen beiden. Het vult elkaar wel goed aan. Dus en voor de rest is het natuurlijk voor mensen die dat thema interessant vinden, hebben heel veel dingen hebben helemaal niet behandeld. Bijvoorbeeld Robert Reich, die onder Clinton in het kabinet zat. Er zijn zoveel verwijzingen zitten erin. Dus ik zal maar zeggen, literatuur is. Ik ben natuurlijk een grote voorstander, dat zeg ik normaal gesproken ook. 335 tot en met 380 of zo. Is literatuur en, no en verwijzingen nog steeds uitstekend. En het is natuurlijk zo, als je vergelijkt waar er voor de rest over geschreven wordt. Hè, ik noem het wat beter organiseren, efficiënter zijn. Kijk maar als je bij de gemiddelde kiosk naar binnen loopt. Het is allemaal van hetzelfde. En dit is natuurlijk wel een ander thema. En het is natuurlijk wel iets wat ons op dit moment immens bezighoudt. Er zitten verwijzingen in naar Jeff Bezos en weet ik veel wat allemaal, Elon Musk. Dus voor mij wat dat betreft nog steeds een aanrader.
Oké, dat was hem voor ons. Dank je wel voor het luisteren slash kijken, als je naar de video kijkt. En ja, volgende keer of 2 keer hebben we een nieuw boek. We gaan richting de 100. Hebben we een aantal dingen omgegooid. Dat we even waren 2 nummers, was ik vergeten. Maar we gaan nu toch langzaam richting de 100. En we zien je graag de volgende keer weer terug. Heb je opmerkingen, reacties? Wil je iets van ons vragen over deze aflevering? Stuur ons gerust een berichtje op LinkedIn. En ook in de show notes vind je onze contactgegevens. Dus nou, dankjewel. En dankjewel, Tom.
Dankjewel, Erno.